Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Klanten verleiden of misleiden? Wat zijn de ethische en juridische grenzen? Doe je dingen omdat het kan of omdat ze moeten? En kies je voor korte termijn denken of toch de lange relatie en hoe doe je dat dan? Daarover spreek ik in deze aflevering van De Klantenpodcast met Charlotte Meindersma. Zij is ondernemer en jurist met als specialisatie marketing en mediarecht en privacy. En op social media is ze een feestje om te volgen. Mijn naam is Danielle de Jonge en ook in deze aflevering krijg je weer volop praktische tips, aansprekende voorbeelden en verfrissende inzichten. In dit geval dus rondom het thema hoe je eerlijk je klanten kunt aantrekken. Charlotte, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Heel leuk dat je hier bent. En nou, we kennen elkaar eigenlijk alleen maar van online en nu staan we ook tegenover elkaar. En ik denk dat jij enorm veel waardevolle informatie hebt. Praktische tips, inzichten waar elke luisteraar ook echt iets mee kan. En de titel van onze voorbespreking hadden we het ook over dat verleiden en misleiden. En soms ligt dat misschien best dicht bij elkaar en ga je de grenzen over zonder dat je dat zo bedoelt. Dus als ik eerst eens mag vragen, wat versta jij dan onder misleiden of verleiden? Kun je daar even kort al iets over zeggen?
Ja, nou kijk, als je het een gemiddelde reclamerechtjurist vraagt, die zegt dan al beïnvloeding is eigenlijk al misleiding. Nou, dat gaat veel te ver, hè? Want alles is beïnvloeding. Alleen al een kleur is beïnvloeding. Ja. Dan zou je helemaal niks meer kunnen. Dan zou zelfs een product niet meer in je schap mogen staan, zeg maar. Want zelfs een schappenplan is natuurlijk ook een beïnvloeding. Waar het echt eigenlijk om gaat, is hoe eerlijk ben je? En als je maar eerlijk en transparant bent, dan kun je denk ik heel veel doen met verleiding. Ja. En op het moment dat je heel erg de grenzen opzoekt, met net dingen een beetje mooier voorstellen dan ze zijn, of soms echt gewoon dingen zeggen die niet waar zijn, hè? Dus urgentie creëren die er eigenlijk helemaal niet is, bijvoorbeeld schaarste creëren die er eigenlijk helemaal niet is, dan wordt het misleiding. En van sommige dingen is dat heel erg duidelijk. En dan weet je, oké, nu zijn we de grens over. Maar er is natuurlijk ook wel een beetje een grijs gebied.
Ja, klopt. En de term verleiden roept bij sommige mensen ook al wat weerstand op. Ik herinner me dat van mijn eerste boek. Dat heet Verleid de klant. Inmiddels alweer bijna 10 jaar oud. En daar kwamen dan ook wel eens reacties op van, ja, maar verleiden, dat is slecht en zo. Nou, als je het boek leest, gaat het niet over iemand verleiden, iets te doen wat hij eigenlijk niet wil, maar over dat beïnvloeden van gedrag. En er zijn natuurlijk enorm veel interessante onderzoeken en boeken over. Ja. Maar jij zegt net ook, alles is verleiden. Een kleur op een logo of een verpakking of wat dan ook, een website. Alles is verleiden. En beïnvloeden is ook helemaal niet erg.
Nee, precies. Het beïnvloeden op zich, dat is het probleem ook niet. Eigenlijk wat jij net al zegt, ja, op het moment dat het verleiden zou zijn, waardoor mensen iets gaan doen wat ze eigenlijk niet meer willen doen, dat is wanneer het dus eigenlijk ook geen verleiden meer is, maar het misleiden wordt. En daar ligt ook precies de juridische grens. Op het moment dat je iets doet waardoor mensen het eigenlijk niet meer willen, dan ben je die juridische grens over en dan mag dat gewoon niet.
Nee.
Lastig is misschien dat je zou kunnen zeggen, ja, waar ligt die grens? Wanneer willen mensen inderdaad ook echt iets niet? Omdat mensen ook vaak te weinig informatie hebben. Ze hebben natuurlijk zelf niet door dat ze misleid worden.
Ze denken dat ze verleid worden.
Ze denken dat ze verleid.
Ja.
Dat het gewoon een prachtige aanbieding is.
Ja.
Als ik een voorbeeld mag noemen.
Ja, heel graag.
Er was een andere podcast die ik luisterde van twee ondernemers en ook wel een beetje marketeers. En die hadden het over wat nieuwe regels die daar aankomen met betrekking tot reviews en zo. Het gaat er eigenlijk alleen maar om dat het iets specifieker moet gaan worden. Ze vertelden op een gegeven moment zelf, ja, wanneer is het dan verleiding of misleiding? En dat ze zeiden, ja, kijk, we hadden op een gegeven moment een aanbieding lopen tot een bepaald tijdstip. Maar we merkten steeds om 15:15, dan liepen opeens die aankopen weer op. Ah, goh, wat zou er nou gebeuren als we dat tijdstip verplaatsen van 12:00 en dan weet ik veel naar 3:00? Nou, weer 15:45, meer verkopen. Nou, nog een keertje verplaatsen naar 17:00. Ja, 16:45, meer verkopen. En dat ze dus ook zelf ook zeiden, ja, het was misschien wel misleiding, maar het werkte wel vet goed.
Oh, en dan weet je ook nog dat het misleiding is. Ja, dat is niet helemaal netjes, hè?
Dat vind ik, daar schrik ik dan wel een beetje
enorm.
Van.
Enorm.
Dat vind ik dan wel ver gaan. Dat ik denk, ja, dit zijn dus toch mensen die iets kopen omdat er gezegd wordt, deze aanbieding geldt maar tot dit tijdstip.
Ja.
Maar zij vonden het verder eigenlijk zelf wel oké. Dan zeiden ze, ja, Maar ja, die aanbieding liep uiteindelijk wel die dag af.
Ja.
En toch denk ik dan, ja, nou ja. De vraag is natuurlijk een beetje, zouden mensen het anders wel of niet gekocht hebben? Ja, mensen kopen het vaak wel vanwege die urgentie. Omdat ze echt denken, oh, die aanbieding loopt zo af. Ik moet nu kiezen.
Ja.
En als ze de tijd hadden gehad om ervoor te kiezen, en dan hadden ze het misschien niet gedaan.
Nee.
Nou, en ergens is er niet per se iets mis met die urgentie, als die er gewoon is.
Oprecht is, ja, ja, dat kan.
Ja. Niks aan de hand. Maar op het moment dat je hem zo fake inzet, ja, dan gaat dat wat mij betreft ook ethisch wel te ver.
Dat is het
omdat mensen misschien niet per se hun geld terug willen. Hè? Omdat ze misschien achteraf alsnog wel blij mee zijn.
Dat kan, ja, want misschien wilde je het dan toch. Is daar wel eens onderzoek naar gedaan? Dat mensen dus eigenlijk soort van, ik zeg het tussen aanhalingstekens, gedwongen werden om nu te beslissen. En hadden ze het dan een dag later bijvoorbeeld ook nog gekocht?
Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, dat zou ook wel heel interessant zijn.
Dat zou zeker interessant zijn.
Ja.
Ja.
En maar je hebt het net over dat juridische, de juridische grens ook. Zijn dingen dan ook echt strafbaar als je iets doet? Of moet je dan wel heel ver gaan?
Je komt er bijna niet voor in het gevangen.
Nee, dat zal niet. Nee.
Dan moet het echt oplichting worden.
En
Nou ja, iedereen weet wel wanneer er sprake is van oplichting.
Ja.
Nee, dus dit is, en dat maakt denk ik ook wel lastig. Het is grotendeels civielrechtelijk.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat als jij nu zou zeggen, ja, maar ja, als ik dit had geweten, dan had ik het toch niet gekocht. Dus ik wil nu mijn geld terug. Dat is wat je kunt eisen.
Ja.
En we hebben wel toezicht van de autoriteit Consument en Markt. Maar ja, we weten van toezichthouders natuurlijk allemaal, die hebben te weinig mensen, te weinig tijd, te weinig geld. Dus heel veel wordt natuurlijk ook gewoon niet gezien en niet opgepakt. Het is nu wel, dat hele misleide verhaal is nu wel een speerpunt, een aandachtspunt van de ACM. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat van alle ondernemers of alle Insta-business coaches of zo gezien wordt.
Nee, dan zal het zo zijn dat mensen een klacht over je indienen of een melding maken. En als dat er een beetje veel worden, dan zullen ze misschien denken, hey, hier moeten we eens even gaan onderzoeken wat er aan de hand is.
Precies, het moet natuurlijk wel gaan opvallen.
Ja.
Dus dat zal inderdaad met één klacht gewoon nog niet zo heel snel gebeuren. Omdat ze dan misschien best die klacht wel geloven, maar ze daar simpelweg de mankracht niet voor hebben. En op het moment ze denken, oh, dit wordt wel groot. Ja, dan kan het wel zijn dat ze wat gaan doen.
Want je noemt net een bedrijf, dat was denk ik een wat kleinere organisatie, tenminste met de markten. Maar is er ook een groter bedrijf, je hoeft het niet met naam te noemen, maar een bedrijf waarvan je denkt, van, ja, die zijn toen wel echt misgestapt en hebben daar ook wel last van gekregen. Is daar iets van bekend?
Nou, dat ze er echt last van krijgen valt dus wel mee. En dat vind ik ook een beetje het probleem.
Ja.
Dus ze worden daar wel eens op aangesproken. Maar bijvoorbeeld omdat iemand dan een klacht indient bij de reclamecodecommissie.
Ja.
En dan zegt, dit is misleidend. En dan is het, nou oké, dan moet je met die actie stoppen.
Ja, dat zie je wel eens
in de krant. En dat is het dan.
Ja,
ja. Dus dat valt eigenlijk ook wel mee. En het is iets wat heel erg binnen de sector blijft. Hè? Dus iedereen die op elkaar let of zo, die zal dat weten. Dus business to business verspreidt die informatie zich wel wat.
Ja.
Maar ik heb wel altijd het idee dat, nou ja, uitspraken van de reclamecodecommissie, maar mondjesmaat de consumenten en de particulieren en de ZZP'ers bereiken die, ja, zich eigenlijk hierdoor ergens in laten luizen.
Ja, precies. Nou kan ik me voorstellen, of je nou bij een kleinere organisatie of een grotere organisatie werkt, dat je denkt, nou, ik doe iets, ik zet iets op social media of op de website, we doen een heel mooi aanbod. En dat je dus per ongeluk, in plaats van iemand probeert te verleiden, iemand gaat misleiden. Zonder dat je dat misschien zo bedoelt of denkt van, nou, ik zit op het randje. Wat zijn bijvoorbeeld, wat is de grootste valkuil? Hoe kan het dat iemand misleidt in plaats van verleidt?
De grootste valkuil. Ik denk dat het meeste misgaat, omdat mensen zich bezighouden met de techniek. En dan zeggen, ja, maar het kan. En er is software voor. En misschien wat mooie cases uit de Verenigde Staten.
Oh,
en dat gaan toepassen.
Ja.
En vooral bezig zijn met het klanten binnenhalen. En gewoon niet genoeg bezig zijn met de hele vraag of het wel misleiding zou kunnen zijn.
Nee.
Dat wordt gewoon vaak vergeten, wordt over het hoofd gezien.
Omdat er, want daar noem je wel iets interessants ook, die korte termijn er is. En je kunt natuurlijk soms heel makkelijk snel omzet genereren.
Ja.
Met bepaalde marketing- of verkooptechnieken. Maar voor de lange termijn en je klantenrelatie is dat niet per se, dan zeg ik het maar even heel voorzichtig, niet per se heel verstandig.
Hey, precies, het hangt er natuurlijk ook een beetje van af, denk ik. Maar misschien dat jij daar meer over weet. Of je klanten daar achter komen. Ja, of ze, het maakt denk ik uit of ze zich ook daadwerkelijk misleid voelen. En als zij het niet per se doorhebben, ook niet op een later moment, dan zal het misschien wel meevallen.
Ja.
Maar als ze het wel doorhebben of teleurgesteld zijn geraakt in het product en zich dan opeens af gaan vragen hoe het nou eigenlijk allemaal zit. Ik denk dat dat het dan inderdaad voor de lange termijn relatie niet goed is.
Nee.
Wat me trouwens wel opvalt, is dat een beetje afhankelijk van wat voor soort product het is, mensen ook echt niet altijd negatieve reviews achterlaten.
Nee.
Zodat het niet altijd waarschuwend werkt naar andere toekomstige klanten.
Nee, want het merendeel, ik weet niet of je dat zo ook doelt, het merendeel van de mensen laat niet eens een review achter, neemt niet de moeite om een negatieve review te schrijven. Dan moet je of heel boos zijn of gewoon denken, nou, ik wil anderen waarschuwen. Dat zie je al vaak over, dat doet me denken aan een onderzoek van Trustpilot, wat ze ooit eens gedaan hebben. Dat mensen inderdaad of vanuit boosheid en irritatie een slechte review geven, dus als je echt te ver bent gegaan, of om anderen te waarschuwen. Maar als er dan vervolgens contact wordt opgenomen door de organisatie, ik zeg van, joh, wat vervelend, of laten we even kijken of we eruit kunnen komen. Dan is de helft van de mensen daarna weer wel tevreden. Dus, maar goed, als je bewust bent gaan misleiden, is dat anders. Jij zegt net ook van die korte en die lange termijn relatie. Ik geef nu een jaartje of ruim 15 workshops en lezingen over klantgerichtheid en commercie. Ik lees er ook veel onderzoeken over. En wat je ziet is, je hebt een aantal elementen die van belang zijn voor het succes van jouw organisatie of jouw sales, om het maar even zo te zeggen. En dat is enerzijds je commerciële slagkracht. Dus je verkoopvaardigheden op orde hebben, goed gesprek kunnen voeren, het proces goed ingericht hebben. Anderzijds zijn het die waardevolle klantrelaties die je wilt koesteren. Dus hoe ga je met je klanten om van het eerste moment dat ze in contact met je komen tot en met de jarenlange relatie die je hebt. En je ziet constant dat als die twee niet goed in balans zijn, dan gaan je klanten weg of dan word je inwisselbaar.
Ja.
En als ik dan denk aan misleiden, dan denk ik van ja, dat zijn de snelle mannen en vrouwen met hele mooie verkoopverhalen of de websites die er te gelikt heel fantastisch uitzien. En dan denk je, ja, dit wil ik hebben. Ik koop deze dienst of ik koop dit product. Ik ga met dit bedrijf samenwerken. Als vervolgens het dan hapert op die klantgerichtheid, dus dat je echt het gevoel hebt van ja, ik ben een soort pratende portemonnee, zoals ik dat dan maar noem.
Ja.
Dan word je of achteraf nog een keer ontevreden over je keuze, of je denkt, nou ja, weet je, het was leuk voor nu, maar de volgende keer ga ik even me wat beter verdiepen en kom je misschien bij een ander uit. De andere kant is natuurlijk hetzelfde. Als jij je klanten heel erg in de watten legt en je vertroetelt ze op allerlei manieren, zodat ze denken, oh, ik voel me hier heel erg gewaardeerd. Maar je mist die commerciële slagkracht, dus je weet niet goed hoe je jouw product of jouw dienst over de bühne krijgt en zorg dat iemand dat gaat kopen of gaat inzien van, hé, die wil ik hebben, dan is het ook lastig. Want dan laten ze zich misschien weer verleiden of misleiden door een andere partij.
Ja, nee, dat kan me net goed voorstellen. Hè? Op het moment dat eigenlijk is het een is mensen door de poort krijgen. En dat is stap 1. En als dat niet lukt, dan kunnen mensen nooit meemaken hoe goed die klantrelatie kan zijn en hoe ze vertroeteld kunnen worden.
Ja.
En dat is natuurlijk een beetje waar het vaak misgaat. Dat er echt mensen zijn die heel goed zijn en mensen door die poort heen krijgen.
Ja.
Maar daarna dus inderdaad alles laten vallen, bij wijze van spreken. Mensen teleurgesteld raken.
Ja, hartstikke zonde is dat.
Ja,
precies. Als je nou als luisteraars nu denken van, oh, wacht even, ik wil mijn klanten wel verleiden, maar niet misleiden. Wat is een belangrijke tip die je geeft? Misschien haak ik al op de eerste tip aan. Je zei net ook van, ja, je hoeft niet alles te doen omdat het kan.
Ja. Dat is denk ik wel een belangrijke.
Ja.
Dat is denk ik ook een van onze valkuilen om echt te kijken naar, oh, wat kan er nou? En je leest van alles op allerlei websites, blogs, artikelen, whatever. We kijken misschien ook wel lekker naar Amerika.
Ja.
Je denkt, oh ja, dit is een goede manier om klanten binnen te halen. Dat je daar zo gefocust op bent, dat je er dus eigenlijk niet meer bij nadenkt hoe dit nou overkomt, wat dat eigenlijk doet, of je niet iemand aan het overhalen bent om iets te kopen. In plaats van dat je gewoon goed duidelijk maakt wat je iemand kunt bieden, zodat hij echt kan denken, oh, maar dit heb ik inderdaad nodig en dit wil ik.
Dat je vanuit de helpstand iemand iets aanbiedt.
Ja. Dus ik denk dat het vooral is dat je niet alleen maar moet kijken naar, nou, wat is er nou mogelijk, maar dat je ook vooral denkt, oké, wat zijn nou de consequenties daarvan als ik dit inzet en als ik dit gebruik. En dus niet alleen maar hoe komt dat op mensen bewust over, maar juist vooral ook, wat doet dat onbewust met mensen?
Ja, precies. Oké, dus daar, je moet niet alles doen omdat het kan, hè? Gewoon
zeker,
omdat het kan is zo'n lekker veelgehoorde uitspraak.
En dat is ook vaak wat er gebeurt, hè? Kijk, ik ben ondernemer, ik ben geen marketeer, maar ik vind marketing wel heel erg interessant, dus ik leer daar graag veel over.
Ja.
En een van de dingen die ik bijvoorbeeld heel vaak meekrijg is dat er zegt, ja, maar dan heb je in elk geval maar die e-mailadressen.
Oh ja.
Ja, dan speelt de jurist in mij meteen weer op.
Ja.
Ja, je kunt die e-mailadressen wel hebben, maar dat betekent dus nog niet dat je mensen ook mag mailen.
Ah.
En dat is heel vaak ook zo'n tactiek. Je haalt mensen ergens mee binnen. Je geeft ze iets.
Een gratis e-book, een download van iets. Ja, dat soort dingen.
En nou, daar moeten ze een e-mailadres voor achterlaten. Kan soms ook gewoon praktisch zijn. Moet je het dan makkelijker bij iemand krijgt dan op een andere manier.
Ja.
Dus daar hoeft dan nog niet eens iets mis mee te zijn. Maar daar wordt vaak al niet eens bij verteld dat je daarna nog allerlei commerciële e-mails gaat krijgen en aanbiedingen, et cetera. Kijk, nou is de wet daar vrij strikt in, hè, dat je daar dan eigenlijk specifiek nog toestemming voor zou moeten krijgen.
Mm-hmm. Is toestemming krijgen dan dat je het echt nog vraagt? Of is het vermelden ergens? Nee, van je ontvangt ook elke week een mail met...
Dat vermelden is dus niet genoeg.
Ah, kijk.
Omdat je dan die verbinding maakt tussen, nou, bijvoorbeeld dat gratis e-book en die e-mails, waardoor mensen dus eigenlijk niet meer de keuze hebben om te zeggen, nou ja, ik wil dat e-book wel, maar ik wil die e-mails niet.
Ja.
Omdat je dan opeens die verplichte verbinding hebt en die toestemming moet altijd vrijgegeven kunnen worden.
Ja, met een vinkje zou je bijvoorbeeld hebben, zo'n aanmeldformulier, een vinkje, ja, ik wil ook e-mails ontvangen. Ja. Zoiets zou een Oké, want dit is wel interessant, want ik denk dat veel bedrijven werken met een nieuwsbrief of zoiets dergelijks.
Ook e-mailfunnel.
Funnels zijn natuurlijk nog wat specifieker voor de luisteraars die funnels niet goed kennen. Is als jij een nieuwsbrief krijgt, bijvoorbeeld, en jij klikt op een bepaald thema, dan krijg je volgende keer weer nieuwsbrieven die over dat thema gaan, bijvoorbeeld. Hè? Dus je gaat een funnel in.
Of een automatische reeks van e-mails, omdat je e-book A hebt afgenomen.
Precies.
Dan krijg je 5 of 10 e-mails die specifiek op dat onderwerp gericht zijn. En dan proberen ze je daar vaak dus vooral nog wat in te verkopen.
Ja, kijk, en de gedachte natuurlijk van nieuwsbrieven is heel goed. Maar dat is even dan mijn persoonlijke kijk op klantgerichtheid. Je informeert mensen over content, bijvoorbeeld in mijn geval van een nieuwsbrief, over aanbiedingen die interessant kunnen zijn. Dus dat is wel heel goed. Maar tegelijkertijd hoor ik ook heel vaak om me heen, ook wel bij de middelgrote bedrijven, die dan zeggen, nee, maar we moeten gewoon een hele grote lijst, hè, de lijst met e-mailadressen, want dan komt er vanzelf ook wel wat uit. Dus een soort van ik keep er in emmer met informatie leken. Er zijn altijd wel een paar mensen die dat leuk vinden en contact zoeken. Ik zie jou al een beetje lachen.
Het is schieten met hagel,
precies.
Toch?
Ja, zeker. Ja. En hoe voorkom je dat? Heb je daar, want jij bent en jurist en marketeer, of tenminste marketing geïnteresseerde.
Ja. Best amateur marketeer, zeg ik altijd maar.
Je weet er veel van.
Kijk, per saldo is het natuurlijk heel simpel op te lossen door eigenlijk aan de voorkant al voor te zorgen dat je verschillende lijsten maakt en niet iedereen op één grote lijst gooit.
Ja.
Maar ik zeg ze van oké, als iemand hierin geïnteresseerd is, dan zorgen we echt dat we alle informatie die we nog sturen ook daarop gericht is.
Ja.
Eigenlijk is dat denk ik een hele eenvoudige om het ook gewoon interessanter te maken voor mensen. Dus dat ze ook echt op die lijst willen blijven. Want als uiteindelijk, wat je natuurlijk ook wel heel vaak ziet, hè, als bedrijven heel erg bezig zijn met alleen maar binnenhalen van die e-mailadressen. En mensen krijgen daarna eigenlijk ongevraagd die e-mails waar ze helemaal geen zin in hebben. Of de informatie sluit inderdaad niet aan.
Ja.
Dat ze zich dan dus ook heel snel weer uitschrijven. En misschien niet bij de allereerste mail, maar wel bij de tweede of de derde.
Precies. Ja.
Dat komt inderdaad heel veel van die onderzoeken en zo komt dat ook terug. Ja, dan heb je je doel alsnog niet bereikt.
Nee.
Dus dan ben je zo erg bezig met alleen maar dat e-mailadres binnenhalen, dat je eigenlijk niet meer denkt, maar oh, wat was nou eigenlijk mijn doel van het binnenhalen van dat e-mailadres?
Ja.
En waarom zou iemand zich nou inschrijven op mijn nieuwsbrieven?
Ja.
Kijk, eigenlijk denk ik altijd, als je je nou richt op die nieuwsbrief of op die funnel of whatever, en je zegt, dit is super interessant voor jou en deze wil jij eigenlijk, weet ik veel, elke week ontvangen. En als je nu inschrijft, dan krijg je van mij daar gratis een e-book bij.
Precies, ja.
Dan heb je het geregeld.
Ja.
En waarom zou je het nou per se andersom willen doen? Waarbij je zegt, ontvang dit gratis e-book. En dat je het of er niks over zegt, of er klein in verstopt. Met, oh ja, trouwens, en dan ontvang je ook nog al mijn e-mails.
Ja. Oh ja.
Wat is het? Snap ik nog niet eens het echte bezwaar. Ik kan me best voorstellen dat de conversie iets beter is. Op de laatste, hè? Gratis e-book. En nou ja,
noem
maar die e-mails.
Ja.
Dat iets meer mensen zich daarop inschrijven, kan ik me voorstellen. Maar ik denk dat het verschil heel klein is.
Ja, dat is interessant om te testen. Bied jij zelf ook iets aan op jouw website? Want je hebt ook hoe noemde je dat nou? In ieder geval een nieuwsbrief die je niet heel regelmatig, tenminste niet met een vast moment, hè? Niet elke eerste maandag van de maand, geloof ik. Maar
ik probeer elke week mijn nieuwsbrief te sturen. En mijn idee is dan dat ik dat op elke dinsdag doe.
Dat
gaat niet altijd even goed. Als het te druk is, dan sla ik ook nog wel eens een weekje over. In theorie heb ik een gratis e-book. Waardoor mensen, als ik dat ergens zou vermelden, ze dat tegenkomen en zich dan inschrijven. Nou, misschien dat ik daardoor 10 of 20 mensen op die lijst heb of zo.
En de rest gewoon uit interesse
alles
in
is
het
puur,
vak wat jij
omdat
hebt.
Mensen zichzelf inschrijven. Of omdat het gewoon een optie is onder al mijn blogposts. Als mensen contactformulier invullen. Als een product bij me afnemen. Alles wat online gaat. Je kunt het vinkje aanzetten. Ja, ik wil ook de nieuwsbrief ontvangen.
Ja, dus dat is de truc. Nou, dus we helden nu even. Dan, je moet niet alles doen omdat het kan. Mm-hmm. Dit is van, ga nou niet focussen op maar zoveel mogelijk mensen op je lijst of zoiets dergelijks. Wat is nog meer een tip om te voorkomen? En als je dus die lijst doet, even terug daarop, doe het dan goed. Hè? Want dat is eigenlijk het stukje tussen verleiden dan wel misleiden.
Precies.
Wees duidelijk in wat het doel is. Wat is nog meer een tip waarvan de luisteraars denken van, nou, ik wil gaan verleiden op een goede manier. Heb je nog een derde tip die heel belangrijk is?
Als je zegt van, goh, ik wil wel kunnen verleiden, maar niet misleiden. Waar moet ik dan op letten, zeg maar? Ik denk echt dat je sowieso lange termijn visie moet hebben. Hè? Wat wil je nou eigenlijk en wie wil je nou eigenlijk binnenhouden? En waarom wil je dit?
Ja.
Ik denk dat als je je richt op je klantrelatie, de kans dat je zelf gaat misleiden gewoon al een stuk kleiner is. Omdat je dan automatisch al een ander doel hebt. En niet meer dus dat met die poort bezig bent.
Ja.
Maar juist met die stap verder. Dus ik denk dat het dan automatisch eigenlijk al wel goed gaat.
Oké, dat is ook wel interessant. Dus als je intentie al goed is, dan zul je ook vaak daarnaar handelen natuurlijk.
Nou, voor het grootste deel wel. Hè? Dus dat met die e-maillijsten gaat dat dus nog wel eens fout. Omdat mensen dan ook zeggen, ja, maar mijn intentie is wel goed.
Ja, want ik wil leuke dingen delen. Ja,
dus je intentie alleen is niet goed genoeg.
Nee, maar daar zit dan het juridische in.
Het is wel een goed begin. Nou, en zeker als je het gewoon hebt over waar de ethische grens dan ligt. Ja, dan is dat gewoon heel erg. Wij zeggen, maar oké, ik wil eigenlijk mensen vooral helpen. En ik denk dat dat hiermee gewoon lukt. En dan zit je eigenlijk al snel wel goed.
Ja, dus focus op die lange termijn. Dat past natuurlijk ook helemaal bij mijn gedachtegoed.
Ja,
het gaat uiteindelijk
precies.
om de relatie. En dan komen die opdrachten of die productaanschaf, die komt dan ook vanzelf
precies.
wel. Als je nu als... Want sommige dingen gebeuren natuurlijk via, als die er is binnen bedrijf, een marketingafdeling. Dus er zijn soms andere mensen mee bezig. Maar ongeacht wat voor bedrijf waar je werkt, doe je ook iets op social media. Tenminste, veel mensen, ook veel van onze luisteraars, zullen actief zijn op social media. Kun je daar ook onbedoeld iets posten, waardoor je, ja, dat kan natuurlijk, maar heb je daar ook wat ideeën bij of tips bij, van zodat je niet per ongeluk ineens gaat misleiden op social media?
Nou, ik weet niet of dat per se altijd per ongeluk gaat, maar ik zie daar natuurlijk ook wel heel veel fake urgentie.
Oh, vertel eens. Bijvoorbeeld, heb je wat voor?
Dat mensen verzinnen dat iets maar een beperkte tijd geldig is, in maar een beperkte tijd kunt inschrijven.
Yeah.
Dat eigenlijk gewoon gaat om een on-demand cursus die iedereen op elk moment kan starten.
Yeah.
Dan is die urgentie er niet. Wat heel veel voorkomt, ook wel met prijzen, dat daar een soort van mee gestunt wordt. Toen denk ik, maar volgens mij, daar lijkt het dan op, krijg je misschien wel 90% korting of zo. Terwijl je die werkelijke prijs nooit gevraagd hebt. Nou, dat is dan iets naar consumenten toe, zou dat zelfs verboden zijn om dat op die manier te doen.
Ja.
Daar worden de regels ook nog een beetje wat op aangescherpt. Ja, B2B is dat zo specifiek niet verboden. We mogen, als we andere ondernemers aan ons willen binden, dan mogen we best een hoop doen. Zolang je dan uiteindelijk iets maar ook levert voor die prijs en zo. En daar geen problemen mee ontstaan. Maar ik zie wel heel veel dat er dan gezegd wordt, dit e-book is €35 waard. Ik denk, tien pagina's waarvan er 5 foto's van jezelf zijn. Ik weet niet of ik dat €35 waard vind.
Ja.
Zou ik in de winkel er niet
dan
voor betaald hebben.
Dan bedenk je eigenlijk zelf de waarde ervoor.
Precies.
Ja. Ja.
En dat is het als je echt zegt, nou ja, normaal gesproken doen we ook een masterclass van een uur. En nu krijg je er eentje gratis. En die dingen die ik normaal voor een uur verkoop, verkoop ik voor bedrag X. Nou, dan kun je inderdaad misschien wel eerlijkheidshalve zeggen, deze is ook X waard. Maar van die webinars die dan eigenlijk alleen nog maar gaan om uiteindelijk een product te verkopen, bijvoorbeeld. Die hebben niet diezelfde waarde natuurlijk.
Nee.
Dus ik weet niet eens of dat per se per ongeluk gaat. Ik denk dat dat ook heel veel komt omdat mensen dingen zien die anderen doen.
Ja.
En dat anderen ook de hele tijd zeggen, en dit werkt voor ons zo goed.
Ja.
En dan mensen dan denken, oh, dat succes wil ik ook. En dan gaan zij dat ook uitproberen. En dat ze er wederom eigenlijk niet voldoende mee bezig zijn met,
Ja,
wat betekent het nou? Hoe komt dit nou over? Is dit eigenlijk wel eerlijk?
Ja.
En dat dat eigenlijk de fout is. Dus dat, ja, als het bewuster zou, we er bewuster mee om zouden gaan, denk ik dat er heel erg veel dingen al veel beter zouden gaan.
Ja, precies. Ja, want ik ken dat soort blauwdrukken wel, die je dan wel eens voorbij zet. Als je nou deze 10 dingen doet, dan verdien je X, of dan krijg je zoveel klanten, of dan, nou ja, vul maar in. Hè. Het heeft altijd met veel succes, commercieel succes te maken. Wat natuurlijk over het algemeen niet werkt. Want ieder persoon is ander, ieder bedrijf is anders, iedere klantengroep is weer anders. Dus blijf altijd zelf nadenken is dan natuurlijk de belangrijkste boodschap.
Ik ben ook een beetje anti-blauwdrukken, modelletjes, dat soort dingen. Ook omdat je anders heel erg veel hetzelfde terug ziet komen.
Ja.
En ik vraag me dan als niet-marketeer af of dat dan nog wel werkt. Hè? Als anderen alleen maar zien dat iedereen een kopie van elkaar wordt.
Ja, je gaat het herkennen.
Op een gegeven moment zal dat effect denk ik ook verminderen. Ja,
dat denk ik. Want dan denk je, oh, maar dit is weer datzelfde trucje. En dan kom ik daar en daar uit. Inderdaad, het webinar volgen van een bedrijf. En aan het eind krijg je een aanbod wat maar 24 uur geldig is.
Exact.
Bij wijze van spreken. Ja. Dat is de truc. Even, want het is natuurlijk heel interessant. Jij weet veel van marketing. Je bent zelf ook ondernemer. Dus je weet als geen ander hoe je klanten, hoe belangrijk het is dat je je klanten netjes behandelt en eten blijft. Je hebt ook een boek geschreven, Echt Ondernemen. En echt met een streepje op de E ook. Van echt ondernemen. En wat ik daar heel interessant in vind, is dat je enerzijds natuurlijk die tips geeft van, nou, als je ondernemer bent en je wilt je bedrijf succesvol neerzetten, doe dan deze dingen. Maar er zit natuurlijk jouw andere expertise van, of jouw eigenlijke expertise van het juridische in. En dat vind ik heel interessant. Want ik denk dat er best wel veel juridische kleine dingen zijn waar een ondernemer of iemand die met klanten contact heeft, of de salespersoon, eigenlijk geen weet van heeft.
Klopt.
Onbewust.
Ja.
Heb jij nog, als een beetje richting het eind van deze podcast, een soort uitsmijter wat dat er gaat van, nou, van alle juridische dingen in relatie tot het thema waar we het over hebben, wees je bewust van, of denk altijd hieraan. Zijn er natuurlijk een heleboel.
Ja, dat vind ik wel een lastige. Kijk, ik heb het nu ook echt in dat boek geprobeerd te verwerken, omdat ik weet dat mensen een juridisch boek lezen echt niet leuk zullen vinden.
Nee.
En daar helemaal niet naar op zoek zijn.
Nee.
Dus juist dit zit erin verweven met het idee van, je bent met A bezig. En weet dat dan consequentie B juridisch daarbij hoort en dat je daar ook even over nadenkt. Hè? Dat was wel een beetje het idee daarvan. Dus nou ja, daar zit ook gewoon een hoofdstuk in over eerlijk klanten aantrekken.
Ja, ja.
Dus daar noem ik ook echt wel wat dingen in. Van nou, oké, let erop wanneer dat nou eigenlijk eerlijk is of niet eerlijk is. Bijvoorbeeld die e-mail marketing, hè, hoe dat juridisch in elkaar zit. Ook wat over de prijzen. Dus echt één grote tip heb ik denk ik niet. Misschien het allerbelangrijkste bij alles eigenlijk is, zeg wat je bedoelt. En schrijf dus ook op wat je bedoelt. Wees daar eerlijk in. Ja. En op het moment dat je daar voldoende duidelijk over bent, en niet te veel denk je, maar dit is logisch, dus dat schrijf ik niet op. Juist omdat je te veel uitgaat van hoe je ergens zelf in staat en wat je eigen kennis is, dat niet voldoende uitspreekt en dus ook niet voldoende op papier zet, daar gaan eigenlijk de dingen mis. Dus als je echt uitspreekt wat je bedoelt en dat goed opschrijft en daar inderdaad eerlijk in bent, ik denk dat je daar de meeste problemen mee voorkomt.
Ja, kijk. Nou, dat is heel mooi. Ik ben nog wel even tot slot benieuwd naar iets. Wat is jouw grootste, belangrijkste manier van verleiden? Wat maakt jou nu degene die waar klanten graag zaken mee willen doen? Ik heb wel een idee, maar
daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Ik weet niet of ik echt. Zelf ben ik denk ik niet per se zo bezig met verleiden. Of in elk geval noem ik het niet op die manier. Wat ik merk dat goed werkt, is mijn stijl.
Ja.
Dus daar teer ik dan wel op. Hè? Dus ik noem mijn adviesgesprekken noem ik oploskoffie.
Ja.
Dat is ooit een keer bedacht omdat ik op een beurs moest gaan staan. En ik dacht, mensen vinden juridische dingen saai. Ik moet zorgen dat zij langzamer lopen of stil blijven staan, zodat ik de kans heb om ze aan te spreken. En nou ja, daarna komt dan dat gesprek wel. En dat werkt eigenlijk zo goed dat is blijven hangen. En dat ik dat woord dus overal weer terug laat komen. Nou ja, dat ik dat soort woorden verzin en dat soort grapjes ergens in verwerk. Dat werkt heel erg goed. Maar wat mij betreft is dat dus, nou ja, al bijna geen verleiden meer. Omdat het zo
eigen
feitelijk is en open en eerlijk en transparant met dit is het. En je ziet maar of je het wil of niet.
Ja.
Dat voor mij al niet meer als verleiden voelt.
Nee.
Beïnvloeden is het natuurlijk wel, hè, waar we het al over hadden.
Ja, maar dat is
alles
goed.
Is beïnvloeding.
Ja, ik zal ook voor de luisteraars in de show notes nog twee andere podcasts zetten over beïnvloeding. De ene gaat over de beïnvloedingstechnieken van Cialdini. Ongetwijfeld. En de andere gaat over bromvliegeffecten.
Ja. Mooie podcast ook.
Ook een leuke podcast over gemaakt. Dus dat zijn ook manieren van beïnvloeden met goede intenties. Ja, wat ik denk is enerzijds wat jij zelf zegt, wat jou verleidelijk maakt, is de manier waarop jij communiceert. De diversiteit in de berichten, maar je maakt het ook heel simpel en heel herkenbaar.
Ja.
Dat je denkt, oh ja, dat doe ik ook. Of oh, dat doet die en die ook. Daar moet ik ze even iemand op attenderen.
Ja.
Dus dat, het is heel toegankelijk wat dat
gaat. Dankjewel. En dat is precies zoals mijn dienstverlening ook in elkaar zit. Dus vandaar dat ik zeg, voor mij is het vooral heel eerlijk en transparant.
Ja.
En doe ik daar dus in niks bijzonders. What you see is what you get.
Ja, precies. En dat is dus belangrijk als het gaat over verleiden of misleiden.
Zeker.
En als je what you see is what you get, dan ben je aan het te verleiden. Heel mooi. Dankjewel, Charlotte. Ik vond het een erg interessant gesprek. Veel goede tips, ook voor onze luisteraars. En nou, ik kijk uit naar onze volgende podcast die wij gaan maken.
Yes, dankjewel.
Helemaal leuk. Dankjewel.
Ja, leuk.
Dan was dit de klantenpodcast over klanten verleiden of misleiden. En hoe je op een eerlijke manier klanten kunt aantrekken. Heb je vragen of wil je reageren? Dat kan via de contactmanieren die je in de show notes vindt. Heb je ideeën voor een volgende aflevering of een thema dat je graag terug hoort? Kun je het daar ook vermelden? En wil je nieuwe afleveringen luisteren? Kijk dan naar bnr.nl/deklantenpodcast.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.